Beste luisteraars, beste gelovigen. Boven mijn verhaal van vandaag heb ik als titel staan: De spiegel die de coronacrisis ons voorhoudt. En ik wil dit onderwerp met u bespreken door middel van drie punten. Het eerste punt is een bizarre tijd. Het tweede punt is de psalmen geven richting. En het derde punt is van ontvangen naar uitdelen. En dat alles dus onder die ene titel, de spiegel die de coronacrisis ons voorhoudt. Beginnen logischerwijs natuurlijk met het eerste punt. Een bizarre tijd. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat we momenteel echt in een bizarre tijd leven. De coronacrisis en alles wat daarbij komt kijken is iets wat ik op dezelfde manier of iets van wat er in de buurt komt nog nooit heb meegemaakt. Erg heftig wat er nu allemaal gebeurt. En het is niet goed wat er gebeurt. Maar ergens viel het natuurlijk ook wel weer te verwachten dat er een keer zo'n virus uit zou breken. En zeker, ik weet niet of u die filmpjes heeft gezien, maar ik heb wel zo'n filmpje voorbij zien komen. En zeker als je ziet hoe er in China met dieren omgegaan wordt op een markt. Onhygiënische toestanden. Dat daar nog niet iets ergens uit voortgekomen is dan het coronavirus, dat verbaast me. Wat overigens niet wil zeggen dat wij hier in Nederland altijd zo goed met onze dieren omgaan. We leven dus in een bizarre tijd en dat heeft niet alleen met dat coronavirus te maken, alhoewel dit een onwijs heftige uitwas is die we nu meemaken. Maar we hebben hiervoor ook al gezien dat het op veel fronten niet goed gaat. De bosbranden in Australië gezien aan het begin van het jaar. En wat de afgelopen jaren toch ook een issue is geweest. De opwarming van de aarde. Ook nog steeds een issue is de vluchtelingenproblematiek. En wat we denken van waar we het vorig jaar heel veel over hebben gehad. De CO2-problemen, de stikstofcrisis, de luchtvervuiling, etcetera. En wat wacht ons nog meer? Ik heb al gelovigen horen zeggen en zover wil ik persoonlijk nog niet gaan. Ik heb die gelovigen al horen zeggen, we leven in de eindtijd. Ik denk dat we in ieder geval kunnen zeggen van we leven best wel in een bizarre tijd, in een turbulente tijd, waarin de mens zich steeds meer voorbij rent. En die mens die heeft dan vaak alweer een nieuw probleem veroorzaakt, voordat het voorgaande probleem is opgelost. En dat alles in zijn hang naar meer en naar nog meer. Ik durf dat eigenlijk toch niet te zeggen, maar ik denk ook wel ergens dat we dat terugzien in de manier waarop we in de afgelopen jaren misschien wel met de zorg zijn omgegaan. Het blijkt dat we nu in Nederland een enorm tekort aan IC-bedden hebben. Zeker in vergelijking tot andere landen. En de efficiëntie van de manier waarop wij de zorg willen runnen, die lijkt ons nu in de behandeling van het coronavirus, van de patiënten daarvan, die lijkt ons nu toch echt te gaan nekken. En dat alles om maar zoveel mogelijk kosten te besparen, zodat mensen in ieder geval genoeg geld hebben om aan luxe te besteden. Waar dan aan de andere kant tegenover staat dat we ook een hele grote groep mensen hebben die in financieel opzicht de boot hebben gemist. Ik heb zelf vanuit mijn werk de onderkant van de samenleving gezien. Ik zie hem nu nog wel eens iets minder actueel dan het werk wat ik nu doe. Maar veel mensen leven toch echt in enorme armoede en hebben het heel erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. Goed, die mens die rent zichzelf dus voorbij. En het ene probleem is nog niet opgelost of het andere doet zich voor. En we blijven ook maar roepen, we fixen het, we lossen het op en we maken het allemaal beter en het gaat allemaal goed komen. En we proberen vooruit te gaan. En nog steeds wordt erover gesproken dat de mensheid vooruit gaat. Zowel op ethisch en moreel gebied als op financieel-economisch gebied. Het deed mij een beetje denken aan wat we terugzien in het begin van de Bijbel. En dat is wel vlak na de zondvloed. Bij de torenbouw van Babel. Het lijkt me wel eens aardig om dat gedeelte kort te lezen. Ik wil er niet uitgebreid bij stilstaan, want het vormt niet het hoofdbestanddeel van mijn verhaal van vandaag. Maar het is denk ik wel goed om dat gedeelte te lezen, omdat het ons ergens wel laat zien hoe de mens denkt en hoe wat in Genesis 11 gebeurde ook iets kan zeggen over wat wij nu zien gebeuren. Genesis 11. En ik gebruik de herziene staatvertaling. En mocht dat anders zijn dan aan. Ik zal ook nog wat teksten citeren uit andere vertalingen, maar dat geef ik aan. Nu eerst Genesis 11, vers 1 tot 4. En daar staat dan: heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinia vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden tegen elkaar: kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden: kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren, waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Ja, die mens die wil zichzelf een naam maken. Dat is wat we hier zien. En wat we daaraan voorafgaand zien, is dat ze eerst ontdekken dat je kleiblokken kan maken. Hè, dat je van klei mooie stenen kan maken, die kan je bakken in een oven. En dan ontdekken ze, oh, daar kun je mee bouwen. En zo zie je dat die mens als het ware zichzelf steeds meer ontwikkelt. En dan zoiets heeft van, nou ja, ach, als je een klein huisje kan bouwen, dan kun je uiteindelijk ook een hele hoge toren bouwen. En die mens heeft daarmee uiteindelijk als doel dat hij zichzelf zowel letterlijk als figuurlijk groot wil maken. En er staat ook: laten we voor ons een naam maken. Laten we ons een naam maken. Laten we ons groot maken. Terwijl als ik goed zelf de Bijbel lees, dan zie ik dat er maar één naam is die gediend moet worden. Dat is niet de naam van de mens, maar de naam van de Heer. En als je die naam van de Heer dient, ja, dan komt je leven tot zijn bestemming. We zien uiteindelijk ook in het vervolg van deze geschiedenis, dat de Heer uiteindelijk ingrijpt. En dat de mensen die dit plan bedacht hebben, verstrooid worden. Het loopt uiteindelijk op niets uit. Wat mij ook opviel, waar ik ook aan moest denken bij dit hele gebeuren, is dat die mens halsstarrig is hierin. God heeft het gebod gegeven uiteindelijk om zich te verspreiden. Dat was in ieder geval de bedoeling. Dat zie je ook in Genesis 9 terug. Maar dat doet die mens niet. En dan moet God ingrijpen. Ik moest daarbij denken aan Farao ten tijde van het volk Israël. En dat het volk Israël zich in Egypte bevond. En Mozes bij Farao kwam en zei van: ja, de Heere wil dat u zijn volk laat gaan. En de Farao weigert dat. En dan komt de ene plaag naar de andere plaag. En dan houdt Farao halsstarrig vast aan het feit dat hij Israël in zijn land wil houden. En uiteindelijk roept hij zelfs tovenaars te hulp om de problemen die veroorzaakt worden door de plagen weg te toveren, als het ware. Die halsstarrigheid die vinden we ergens ook nu bij de mens terug. We willen vooruit blijven gaan en we willen het ook steeds meer zonder God doen. Dat zie je ook terug in de naturalistische benadering van de wereld, waarin we alles proberen te verklaren uit bewijzen uit de natuur. En in dat opzicht zien we het atheïsme ook steeds meer groeien. In dat opzicht dus is de mens net zo halsstarrig als Farao. Dat de mens zo halsstarrig is en dat daarom het ene probleem op het andere volgt, wil in de eerste plaats niet zeggen dat alle problemen die nu in de wereld zijn altijd direct het gevolg is van slecht menselijk handelen. We leven nu eenmaal in een wereld die aan de, en een schepping die aan de vruchteloosheid is onderworpen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is ook dat de oorzaak van de remedie de mens nog niet beter maakt. De diagnose maakt de zieke nog niet beter. We kunnen die diagnose stellen, maar daarmee is iemand nog niet gezond. Wat betreft deze schepping zullen we moeten wachten tot de Heer Jezus Christus terugkomt voordat alles gezond wordt. Echter, wat onszelf betreft, lijden wij hier nog wel onder deze situatie. En kunnen we de diagnose wel stellen dat het menselijk handelen voor een deel de oorzaak is van alle ellende die er is, maar dat neemt het lijden en de zorgen en het verdriet dat we hebben om wat er nu bijvoorbeeld gebeurt, en ook door andere dingen die gebeuren in ons leven, dat neemt het niet weg. Ik denk dat we ons echt terecht ook op dit moment zorgen kunnen maken en mogen maken over onze gezondheid. Zeker als je al wat ouder bent en je hebt al wat kwalen, dan kun je heel erg zorgen erover maken. Maar ook de manier waarop deze ziekte huishoudt in het menselijk lichaam, waaronder je mensen enorm ziet lijden. Dat het een verschrikkelijke manier is. Heb ik ook een arts horen zeggen, die zei van een arts in Italië, die zei van ik heb mensen nog nooit eigenlijk op zo'n vervelende manier zien sterven aan een ziekte. Dat is beangstigend. En dat is weer eigenlijk weer een ander onderwerp, maar de Bijbel leert ons ook dat we die angst mogen hebben. En dat we die angst ergens ook mogen toestaan. Het is vervolgens wel de vraag wat je ermee doet. Nou, net zoals dat we onzeker zijn over onze gezondheid, kunnen we ook onzeker zijn over onze baan, over ons inkomen, over anderen om ons heen, vrienden, familie, gezinsleden. Hoe moet het met hen verder? Ik denk met name ook aan ouders die een gehandicapt kind hebben, dat dan nu misschien noodgedwongen thuis moet blijven of in een inrichting moet verblijven en niet de zorg en niet de liefde en de aandacht kan krijgen die het nodig heeft. En wat te denken van de volgende generatie die komt, die in deze wereld moet opgroeien. Terecht dat we daar zorgen over kunnen hebben. Terecht dat je daar wakker van ligt, dat je daar stress van krijgt, dat je daar angstig van wordt. Maar hoe gaan we daar dan nu mee om? Hoe gaan we met deze bizarre tijd om? Hoe bieden wij de huidige problemen het hoofd? Ja, je kan angstig in een hoekje kruipen. Maar dan kom je ook niet veel verder en dan blijf je angstig en dan blijft het leven zwaar. Je kunt doorgaan met je egoïstische levenswijze en de deuren, en nou, ik denk dat het voor de meeste mensen niet letterlijk is, maar wel figuurlijk, de luiken sluiten en een feestje bouwen. Of sommige mensen vieren een feestje waarin ze, om het maar even netjes te zeggen, lak hebben aan de coronacrisis. Maar je kan ook boos worden op de wereld, boos worden op God. En je ziet ook die boosheid van mensen, die frustratie van mensen, die zie je geuit worden in de samenleving. En dat vind ik dan overigens niet terecht. Dat ze boos worden dat ze nu een karretje moeten nemen in plaats van het mandje wat ze altijd hadden. Ja, is dat de manier? Ik denk niet dat dat de manier is. Ik denk dat ook niet dat de Bijbel ons die richting opwijst om te zeggen dat het goed is. Bij de voorbereiding van deze spreekbeurt moest ik denken aan een aantal psalmen. En psalmen zijn heel erg troostrijk. Er zit heel veel diepte in. In die psalmen, daar vinden we terug hoe gelovigen leven, maar soms ook worstelen met God. Leven met lijden, worstelen met lijden, hoop hebben. Maar soms ook depressie. Maar we zien ook, en dat is ook altijd heel erg mooi in die psalmen, het leven van Christus terug. Christus is volgens de theoloog Bonhoeffer, hij is uiteindelijk... Heeft hij in een andere moeilijke tijd geleefd, namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij is wegens zijn toch met name passieve verzet tegen het nazi-regime in Duitsland vastgezet en uiteindelijk opgehangen. Maar Bonhoeffer die herkende in de Bijbel, in de psalmen, Christus terug. Hij zei, alle psalmen gaan over Christus, uiteindelijk. Alle psalmen gaan over Christus. Ja, en zo zou je over die psalmen kunnen zeggen, hè, dat in die psalm, men God mens wordt in Christus en de mens tot God komt. En dat is wat je in die psalmen terugziet. En die mens die komt dan uiteindelijk tot God door Jezus Christus. En je zou over die psalmen kunnen zeggen dat als je die gaat lezen, als je daarin gaat verdiepen, als je die gaat studeren, bestuderen, dat je daarin Gods verborgen omgang mag vinden. Nu, dan gaan we nu naar die psalmen toe. Dat is ons tweede punt, hè. We hebben ons eerste punt gehad. Een bizarre tijd. Ik denk dat we daar over het algemeen wel over eens zijn. En ja, hoe vind je dan richting? Nou, dan komen we bij ons tweede punt. En dat is dan de psalmen geven richting. En we zouden misschien wel haast alle psalmen kunnen lezen, maar dat gaan we niet doen. We gaan nu eerst naar psalm 91. Een hele bekende psalm. Maar juist die bekende teksten, en er zullen er wel meer nog straks voorbij komen, juist die bekende teksten, die kunnen ons in deze moeilijke tijden zo enorm helpen. Psalm 91. Psalm 91. Psalm 91, en dan lezen we vers 5 en 6. En daar staat dan het volgende. Nee, ik wil beginnen met vers 1 tot en met 6. En dan staan we straks even nog wat meer terug bij vers 5 en 6. Psalm 91, vers 1 tot 6. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Nou, en ja, uiteindelijk de reden waarom ik deze psalm natuurlijk heb aangehaald, zijn toch wel die laatste twee versen, vers 5 en 6. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Ik denk dat dat wel ergens illustratief is voor de situatie waarin wij ons nu bevinden. Maar laten we, en dat is eigenlijk ook wat ik wil doen, laten we ons toch vooral even beperken tot de eerste paar versen van dit gedeelte. Daar vinden we een veelzeggende boodschap terug. Allereerst beginnen we met vers 1. Want er staat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En in de Naderse Bijbel staat hier voor die eerste woorden heel erg mooi, wie zetelt in het geheim van de Hoogste. Je zou kunnen zeggen, wie in de geheime schuilplaats van de Allerhoogste is. Het is een schuilplaats die je niet kunt zien, waarvan we ook niet weten waar die is. Het is een schuilplaats die je alleen kan kennen als je geloof hecht aan datgene wat in de Bijbel staat. Dan mag je kennen de verborgenheid die in Christus is, en mag je ook weten dat je zelf verborgen bent in Christus. Wie zetelt in het geheim van de Hoogste. En dat mogen wij als gelovigen doen. Dat mogen wij als gelovigen weten. We mogen weten dat we gezeteld zijn in het geheim van de Hoogste. In de verborgenheid. Dat ons leven met Christus verborgen is in God. En de meeste gelovigen, en althans degene die over het algemeen deze studie zullen luisteren, deze spreekbeurt zullen luisteren, die weten dit ook. Die weten dit ook. Die weten dat mijn leven is met Christus verborgen in God. Echter dit weten, en ik denk dat dat ook wel uw ervaring is, is dan nog altijd wel zo van dat je dat niet altijd zo voelt. Dat in je hoofd wel goed zit, maar dat je je toch nog steeds heel erg zorgen kan maken. Dat je je toch nog onrustig voelt. Hoe kan dat? Dan doe je zoveel Bijbelstudie, dan lees je zoveel de Bijbel. Misschien wel iedere dag. En misschien luister je ook iedere dag of anders iedere week een studie of bezoek je Bijbelstudies. En je weet dat je gezeten mag zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. En dat je mag weten dat je ook in de donkerste nacht mag overnachten in de schaduw van de Almachtige. Hoe kan het dan soms toch nog dat het alleen maar bij ons hoofd blijft en niet bij ons hart? Het antwoord vinden we in het tweede vers. Daar staat namelijk, ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Ik zeg tegen de Heere, daar zit het hem in. We moeten in gebed gaan. Om Gods vrede te ervaren, moeten wij in gebed tot God gaan. Het is, en dat citeer ik uit Filippenzen 4, vers 6 en 7, zoals daar staat. Wees in geen ding bezorgd, maar laten uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Deze tekst begint met, Filippenzen 4, vers 6 en 7, met wees in geen ding bezorgd. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker in deze tijd. Dat is niet zomaar een loze opdracht, want hoe je dat moet doen, dat staat erachter. Er staat, maar laat uw verlangens in alles. Ik zou ook al kunnen zeggen, laat al je verlangens, of laat je verlangens in alle situaties, in alle omstandigheden, bekend worden bij God. En hoe doe je dat dan? Dat doe je door bidden en smeken, door te vragen. te smeken, als het ware, letterlijk of figuurlijk, op je knieën. Dan denk ik aan mijn opa en oma, die iedere dag de dag begonnen. En dat weet ik, omdat ze dat bij ons in huis ook deden, als ze wel eens een week op ons kwamen passen. En dan zaten ze, iedere dag begonnen ze op hun knieën voor het bed, de handen gevouwen. En brachten ze de dag bij de Heer. Opa aan de ene kant van het bed en oma aan de andere kant van het bed. Het is een beeld wat nog steeds op mijn netvlies staat. Ja, zo belangrijk, hè, dat je goede voorbeelden hebt. Bidden en smeken. En ook met dankzegging. Waarvoor danken? Nou ja, voor al het goede wat we al hebben gehad. Het goede dat we nog mogen hebben. Maar vooral ook datgene wat Christus voor ons heeft gedaan. Ja, onze verlangens. Alles wat we willen, alles waar we mee bezig zijn, breng dat in gebed bij de Heer. Door bidden en smeken en dankzegging. Ja, worden die verlangens dan vervuld? Nee, dat niet. Maar er staat wel: en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Je hebt wel de garantie dat de vrede van God je harten en gedachten zal bewaken in Christus Jezus. En dat kan je dan uiteindelijk helpen om in geen ding bezorgd te zijn. Dus we moeten op onze knieën gaan. We moeten in gebed tot God gaan. En dan mag je weten, zoals dan de nieuwe Bijbelvertaling zegt. Nee, de Naderse Bijbelvertaling zegt aan het einde van vers 2. Ik weet mij veilig in hem. Ik weet mij veilig in hem. Dat staat dan in de Herziene Statenvertaling. Vertaald met mijn God op wie ik vertrouw. En je zou ook gewoon kunnen zeggen: het vertrouwen op God maakt dat wij ons veilig weten in hem. Ondanks dat er van alles op ons afkomt. Ja. En dit gegeven dat wij ons veilig weten in hem, dat geeft ons in deze tijd niet de garantie dat we niet ziek worden. De veiligheid en de verborgenheid die we in Christus hebben, die we in hem mogen ervaren, die schuilplaats waarin we mogen schuilen, die gaat namelijk voorbij aan materiële en fysieke veiligheid. Het gaat ook een hogere weg dan materiële en fysieke veiligheid. Want materiële en fysieke veiligheid kun je in zekere mate ervaren zolang je leeft. Maar als je overleden bent, dan is dat helemaal weggevallen. Helemaal weggevaagd. Deze veiligheid blijft bestaan dwars door de dood heen. En het geeft ook enorme kracht. Geestelijke kracht. Dan denk ik aan een tijd terug. Toch dat voorbeeld wat bij mij echt is blijven hangen van die Koptische christenen. Door die door leden van de IS onthoofd werden. En die toch vast bleven houden aan het geloof. Maar dan denk ik ook aan een ander voorbeeld wat dichterbij de situatie komt waarin wij ons nu verkeren. Dat gelovigen in eeuwen geleden, in tijden van de pest, hun dierbaren bleven verzorgen. Ondanks dat ze daardoor het risico bleven lopen om de pest te krijgen. Ja, en ze kregen soms de pest. En daar stierven ze aan. Maar ze wisten hun harten en gedachten verzekerd in Christus Jezus. En als we dan wat dichter naar de actualiteit gaan, dan denk ik aan het berichtje wat ik van de week las op internet over die 71-jarige Italiaanse priester. En die man die stond bekend om zijn blijdschap en zijn behulpzaamheid. Hij was echt bij iedereen geliefd. En uiteindelijk werd hij getroffen door corona. En hij werd in het ziekenhuis opgenomen en hij kwam aan de beademing te liggen. En toen kwam er een jonge man binnen, die was er veel erger toe dan dat hij was. En die jonge man die kon geen beademing krijgen. En toen heeft die priester, en hij kende die hele jonge man niet, die heeft zijn beademingsapparaat uit zichzelf afgegeven aan de jonge man. En die priester is uiteindelijk wel komen te sterven. Ja. Ja, misschien is het dan inderdaad dat we wel kunnen zeggen dat deze man, deze priester, een dienaar van de Heer Jezus Christus, die kende de zekerheid van het zetelen in het geheim. Wie zetelt in het geheim van de Hoogste? Als gelovige mag je ook, als je het coronavirus krijgt, mag je weten dat je gezeteld bent in het geheim van de Allerhoogste, in de verborgenheid van de Allerhoogste. En ja, laten we bedenken, een normaal mens kan dit niet begrijpen. En voor een gelovige is dit ook soms niet te bevatten. Ja, als je aan mij nu zou vragen, zou jij dat doen? Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik denk niet zo gauw. Maar in dat soort dingen mag je hier dan geleid worden door Gods geest. die grijpt op de meest bijzondere en meest zware momenten in en laat ons dan de meest belangrijke beslissingen nemen, ook op kosten die ons leven. Ja, dat zetelen in het geheim, het kennen van de verborgenheid van de Allerhoogste, is voor een mens niet te begrijpen, maar manifesteert zich uiteindelijk in ons leven door de geestkracht die samengaat met het geloof dat we mogen hebben. Ja, en dan kijken we even verder. Want hoe kun je dat geheim van Gods veiligheid dan toch gaan ervaren en toch gaan zien? Ja, we zeiden net al van, het is daarvoor nodig om in gesprek met God te gaan. Om in gebed met God te gaan. Dan kan het kennen van die verborgenheid van het hoofd afdalen in het hart. Iedere dag in gebed gaan. Dat is van belang. Maar ook op momenten dat we het moeilijk hebben. Dan niet zelf naar oplossingen gaan zoeken. Maar breng het in gebed bij de Heer en vraag Hem om wijsheid om met deze zaken om te gaan. En als we niet zelf kunnen bidden, dan ja, kunnen we een gebed lezen. En een mooi gebed wat ik onlangs tegenkwam is ook weer in de psalmen te vinden. Daarvoor gaan we naar psalm 27. Psalm 27, vers 7 tot 9. Psalm 27, vers 7 tot 9. Even zomaar een passage uit dit gedeelte. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. En zoals hier dan staat, God zegt zelf tegen ons dat als je zijn genade wil gaan ervaren in je leven, dat het van belang is om zijn aangezicht te zoeken. En dan mag je ook op zo'n moment tegen God zeggen, Heer, ik zoek uw aangezicht. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Laat mij uw vrede ervaren in mijn leven. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ik mij misschien bevind. Ja, dus we kunnen zelf bidden met woorden die we zelf hebben. Maar we kunnen ook woorden, gebeden uit de psalmen lezen. Zoals hier in psalm 27. En er zijn er nog meer te vinden. Bladert u die psalmen maar eens door. Maar het kan ook zijn dat we helemaal niet meer kunnen bidden. Dat we geestelijk zo verzwakt zijn dat dat niet meer lukt. Denk aan een broeder die onlangs is overleden die ook niet meer kon bidden. En toen hij niet meer kon bidden, toen vroeg hij of anderen voor hem wilden bidden. En hij heeft daar heel veel kracht uit ervaren. En dat is mooi om te weten. En zo werkt ook het lichaam van Christus. Dat als een ander bidt, voor je bidt, dat je dan toch kracht mag ervaren. En dan mogen we ook nog weten, als anderen niet voor ons kunnen bidden, dan is het ook wel de Geest die voor ons bidt. Zoals het dan staat in Romeinen 8, vers 26, en dan haal ik de nieuwe Bijbelvertaling aan. De Geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Als ik zwak ben, ben ik machtig, zegt apostel Paulus ook. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. We zijn zo vaak om woorden verlegen. Denk aan Hanna die in de tempel bad dat ze een zoon wilde krijgen. Het was geprevel. Denk aan die tollenaar ook die in de tempel kwam en tegen God zei, wees mijn zondaar genadig. Hij ging gerechtvaardigd heen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloos zuchten. Goed, in gebed gaan. Om dan uiteindelijk die vrede van God in je leven te mogen gaan ervaren. Maar hoe ga je dan vervolgens verder, nadat je gebeden hebt. Want dat malen, dat denken, dat kan nog zo blijven. Dat zorgen maken ook. Hoe ga je nu vooruit als je misschien zelfs geen toekomst hebt, of als de toekomst nu heel onduidelijk is, want dat is natuurlijk ook een punt. Wat gaat er gebeuren? Gaat deze pandemie zich nog verder verspreiden? Hoeveel meer mensen gaan er komen te overlijden? Kom ik aan de beurt? Hoe moet ik verder met mijn werk, met mijn gezin? Met mijn opleiding of wat dan ook. Hoe ga je verder? Nou, ik moest in dat opzicht dan weer denken aan een psalm, twee psalmen, die een eenheid vormen, namelijk psalm 42 en 43. Psalm 42 en 43. En dan lezen we dan de volgende woorden, allereerst in vers 2, en die citeer ik dan vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. En er staat dan, zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. De psalmist die verlangt naar God, omdat hij weet dat God hem kracht en sterkte kan geven, omdat hij weet dat God hem kan troosten in de moeilijke situatie waarin hij zich bevindt. En wat gaat die psalmist dan doen? Nou, hij denkt terug aan de goede momenten in zijn relatie met God. En dan gaan we naar vers 5 van psalm 42. En ook dat lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat dan, weemoed vervult mijn ziel. Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. De psalmist bevindt zich waarschijnlijk in ballingschap. En ja, dat is geen fijne situatie. Hij is ver verwijderd van de tempel. En dan denkt hij terug hoe hij in het verleden naar de tempel kon gaan op hoogtijdagen. Dan was er een feestende menigte die juichend en lovend naar de tempel ging. Om God te zoeken, om God te zien, om voor hem te offeren. En ja, daar wordt hij weemoedig van. Ja, dat terugdenken aan het verleden. Ja, dat kan je inderdaad wel eens melancholisch maken. Dat je denkt van, tjel, ja, het is geweest. En met name ook als je ouder wordt. Als je ouder wordt, dan heb je niet zoveel meer om ja, vooruit te kijken. Maar dan kijk je meer terug. Nou, dus denk ik in deze situatie voor ons ook goed om terug te kijken. Omdat we ja, niet heel goed weten wat onze toekomst is. In menselijke zin dan. We hebben hier op aarde gaan we een onzekere toekomst tegemoet. En dan is het goed om terug te kijken op de momenten dat we ja, de relatie met God als enorm positief ervaren. En dan zien we bij deze psalmist dat het hem niet direct gelukkiger maakt. En het neemt ook niet de ellende weg. Want kijk maar eens wat er in vers 8 van psalm 42 staat. Daar staat watervloed, roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Het water stond in die tijd voor grote ellende. Voor rampspoed. En die rampspoed die slaat nog steeds over die psalmist heen. Hij heeft het daar moeilijk mee. Hij heeft het daar zwaar mee. Ondanks dat hij aan God terugdenkt. En hij denkt nu ook in letterlijke zin een beetje terug aan als je voor het eerst zwemles hebt. En dat je dan kopje onder gaat. Ik kan me in ieder geval bij mezelf herinneren. Dat je dan naar adem hapt met je hoofd boven komt. En dat naar adem happen, dat is nu ook iets wat je terugziet bij de mensen die met corona lopen te vechten voor hun leven. Of beter gezegd liggen te vechten voor hun leven in het ziekenhuis. Als je benauwd bent en kapotte longen hebt. En toch zien we dat het herinneren van de psalmist, ondanks de benauwdheid waarin hij zich bevindt, dat het leidt tot hoop. Kijk maar eens mee naar vers 12a van psalm 42. Waar dan staat, hoop op God, dat ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. De psalmist hoopt ondanks zijn benauwdheid op God. En hij weet zeker dat er een moment komt waarop hij God weer zal loven. Want hij is ervan overtuigd, die psalmist, dat God verlossing zal geven. Ik denk dat we kunnen stellen dat goede herinneringen soms pijn kunnen doen. Dat ons dat kan bepalen bij datgene ja, wat we verloren hebben. Wat we kwijt zijn geraakt. Maar die goede herinneringen kunnen ons er ook bij bepalen dat het eens weer beter wordt. Dat er weer goede tijden zullen komen. En dat kan hier op aarde zijn, dat er weer goede tijden komen. Maar als het hier niet komt, en dat gebeurt soms ook, dan zal het wel zijn op die betere nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dan zal het zijn in Gods heerlijkheid, waar we nu al, zo hebben we eerder kunnen lezen, reeds geestelijk geplaatst zijn. Wat ik nog wel even wil opmerken, is ten aanzien van vers 12... En ik las net niet vers 12a, maar vers 12b. Dat zijn dan de woorden die in vers 12a staan. In vers 12b stond hoop op God, want ik zal hem beloven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. In vers 12a staat, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Dat hopen op God en dat neerbuigen van de ziel, dat vinden we hier in één tekst terug. En dat is toch wel bijzonder. Want dat laat eigenlijk wel zien dat het hopen op God niet gelijk onze angst en onze pijn helemaal hoeft weg te nemen. Maar dat dat hopen het wel mag overvleugelen. Eerst komt het zich neerbuigen van de ziel, maar dan komt het hopen op God. Lijden en bijkomende onrust en verdriet horen bij het leven en worden door het geloof en worden in de relatie met Jezus Christus niet gelijk weggenomen. En dat zien we natuurlijk ook in Openbaring terug, dat de tranen van de ogen pas uiteindelijk afgewist zullen worden als Gods heerlijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen. Pas in Gods heerlijkheid zullen wij verdriet, pijn, moeite en lijden kwijtraken. En het feit dat lijden en de bijkomende onrust daarvan en het verdriet en alle ellende die er nog meer is, het feit dat het hoort bij het leven, dat lijken wij toch wel een beetje vergeten te zijn in ons maakbare Westen. Waar we net als bij de torenbouw van Babel onze naam willen maken. En waar we zeggen, we fixen alle problemen. Ook dit gaan we fixen. Ook al hebben wij hoop, lijden en verdriet blijven zolang als we leven. Dat is denk ik dat wat we ze moeten accepteren. Dat is zoals het is. En als we dat uiteindelijk gaan accepteren, als we dat ook, die gedachte ook toe gaan laten in ons leven, dan zal leed uiteindelijk ook wel meer de betekenis krijgen dan enkel de pijn die het met zich meebrengt. En dan denk ik aan wat C.S. Lewis, een belangrijke verdediger van het geloof, ooit eens heeft gesteld. Hij zei van ja, het lijden is Gods megafoon waarmee hij ons erbij bepaalt dat een leven buiten zijn nabijheid ellendig heeft. En God roept ons als het ware door het lijden tot zich. Mens, je kunt het niet alleen. Mens, je maakt er zelf een zoortje van. Kom tot mij en ik zal je verlossing geven. God wil de ellende gebruiken om ons dichter bij hem te brengen. Hij doet dat in dat opzicht ten goede meewerken. Denk aan Romeinen 8 vers 28. God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken. Nou, zo wil God ook de ellende gebruiken om ons dichter bij hem te brengen. En een mooi voorbeeld daarvan is terug te vinden. We gaan straks nog wel heel even terug naar Psalm 42 en 43. Maar we maken nu even een uitstapje dan naar Psalm 105. Daar vinden we een mooi voorbeeld terug van hoe ellende gebruikt kan worden om iemand daar in Gods ogen beter van te maken. Psalm 105. Psalm 105 gaat het over de historie van het volk Israël. En in dit geval gaat het over Jozef die uiteindelijk in een put wordt gegooid en verkocht wordt en in Egypte aankomt. En uiteindelijk daar in Egypte aankomt om onderkoning te worden en zo zijn familie te kunnen redden. En uiteindelijk een heel volk. Laten we eens even zien wat daar staat in Psalm 105, vers 17 tot 19. En daar lezen we het volgende. Hij zond een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord, in dit geval Gods woord, uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. En het gaat dan even om deze woorden. Jozef die had met ellende te maken. Hij kwam in de kerkers terecht. En er staat dan over tot de tijd van Gods woord uitkwam, heeft de belofte, kunnen we beter zeggen, heeft het woord van de Heere hem gelouterd. De bedoeling die God aan Jozefs gevangenschap gaf, was dat hij in gevangenschap gelouterd werd. Wat is louteren? Nou, dan denken we aan een goudsmid die vervuild goud in de oven opwarmt, dat het smelt. En wat er dan tegelijkertijd gebeurt, dat goud dat smelt, maar dat blijft wel bestaan, maar het vuil verbrandt en dat lost op. De smetjes worden bij hem weggenomen. Nou, zo werd die tegenslag gebruikt om Jozefs karakter dusdanig te veranderen dat hij klaargemaakt werd om koning te kunnen worden, onder koning te kunnen worden in Egypte, om zodoende zijn familie te kunnen redden. Ja, dat is wat we hier zien. Dus God wil die moeilijke situaties waarin we ons bevinden, en ook deze situatie, deze coronacrisis, kan God gebruiken, en dat is iets anders dan dat hij het veroorzaakt zou hebben, dat zeg ik je niet. God kan dat gebruiken om ons dichter bij hem te brengen, om ons karakter te vormen, om ons in geestelijk opzicht sterker te maken. Dan kun je bij wijze van spreken fysiek aftakelen, kun je ziek worden, kunnen je longen beschadigd worden door de corona, maar geestelijk gezien wil God ons sterker maken door wat er nu gebeurt. En nogmaals, God gebruikt deze situatie. Ik wil hier niet zeggen dat dit een straf van God is, zoals ik sommigen ook wel hoor zeggen. Dat is ook een hele andere discussie. Die is voor dit onderwerp niet relevant. Dat valt ook niet binnen de reikwijdte van het verhaal wat ik vandaag wil voeren. Ja, dat is dan wat we zien. God wil door moeilijke omstandigheden ons karakter, ons geestelijk leven sterker maken. Maar in die ellende wil God ons er ook bij bepalen dat optrekken met hem uiteindelijk uit de ellende leidt. Dat zeiden we net al, hè? Komen we hier niet uit de ellende, dan zal dat, ja, dan zullen we uiteindelijk wel in de hemelse heerlijkheid terechtkomen. Maar we zien het ook terug in Psalm 43. Daar gaan we dan weer even naar terug. Psalm 42 en 43 nemen we samen. En ja, die vormen ook een eenheid, die twee psalmen. Het aardige daarvan is, vind ik ook wel, van heb je de ene psalm af, hè, denk je dat je de ene crisis hebt gehad, ja, dan komt er wel weer een ander deel crisis, of dan loopt het gewoon weer over in een andere crisis, en zo is het in het leven ook. En zo blijft het ook telkens weer, ja, een zoektocht naar God. Een zoektocht om God ook weer, tijdens wat voor tegenslag in je leven dan ook, God weer op een andere manier te leren kennen. Psalm 43, vers 3 en 4. Daar staat dan, zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden. Ja, ook door de coronacrisis heen. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar. Naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven. O God, mijn God. Ja, zend uw licht en uw waarheid. Laten we door God voortgeleid worden. Laat God maar ons pad verlichten. Door de donkerte van het bestaan waarin we mee te maken kunnen hebben. En laat de Gods licht en waarheid ons leiden tot in zijn heerlijkheid. En dan komt daar een moment dat we, ja, ik weet niet of dat letterlijk zo is, maar dat we God met de harp kunnen loven en kunnen zeggen, o God, mijn God. Dan mogen we hem kennen van aangezicht tot aangezicht. Wat is het belangrijkste van de hemel? Het belangrijkste van de hemel, zij. Nou, wat is het, een maand of drie terug, een broeder die dus nu al overleden is, die zei, dat is niet, ja, hoe het er daar exact aan uitziet, maar dat we Christus en God mogen zien en kennen. Dat is wat we mogen weten. Ja, en zo zien we dat lijden vanuit Bijbels opzicht in een heel ander perspectief wordt geplaatst. Lijden is natuurlijk nog steeds vervelend en zwaar. En natuurlijk willen we het nog steeds niet hebben. Maar het kan ook een middel worden waardoor we God beter leren kennen. Of zoals ik jaren terug eens in een boek las, dat een kankerpatiënt zei, die ondertussen genezen was, die zei van ja, als ik daardoor God beter kan leren kennen, of nog weer beter kan leren kennen, mag de kanker bij mij terugkomen. Ook dat is een uitspraak waarvan je denkt, die zou geen normaal mens maken. Maar dan denk ik ook, en dit kwam ook mij ook op in mijn voorbereiding voor dit verhaal, dan denk ik ook aan de overgrootvader van mijn vrouw. Die man die was op leeftijd gekomen en hij lag op sterven in het verpleeghuis of in het ziekenhuis. En hij vroeg toen aan de zuster of zijn hartslag al minder werd, omdat hij zo graag naar de hemel wilde gaan. Ja, en dan denk ik toch ook weer aan die Italiaanse priester waar we het net over hadden, die zijn leven gaf voor een ander. En dan denk ik aan bijzonderheid, aan die ene mens met een hoofdletter, die zijn leven gaf voor ons allemaal, Jezus Christus. Kijk maar eens mee in Psalm 42, vers 11, waar staat: met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Nou, dat laatste werd tegen de Heer Jezus gezegd toen hij aan het kruis hing. En uiteindelijk kreeg hij een doodsteek in zijn beenderen, in zijn lichaam. Hij was toen overigens al wel overleden. En het is in de tijd van Pasen. Het is ook goed om daar bij stil te staan. Dat we beseffen dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dat hij het diepste lijden heeft doorgemaakt. En dat hij daarom ook begrijpt het lijden dat wij door moeten maken. Ja, de psalmen wijzen ons de weg. Zend uw licht en uw waarheid. Nou, dat heeft God gedaan door Jezus Christus. Dat heeft God gedaan door zijn woord, de Bijbel. Dat doet God nog steeds door zijn geest. Maar ook door geloofsgetuigen die in het verleden, maar ook nu nog, op ons pad komen. En zo mogen we groeien en groeien steeds meer naar het beeld van God. En dan komen we uiteindelijk bij het derde punt. Het laatste punt van mijn verhaal. En dat is van ontvangen naar uitdelen. Ik denk dat we kunnen stellen dat de psalmen ons een spiegel hebben voorgehouden. En de vraag is of wij bereid zijn om in deze spiegel te kijken en te onthouden wie wij zijn. En dan denk ik aan die bekende tekst uit Jacobus 1, vers 23 en 24. En ik lees dan weer uit de Nieuwe Bijbelvertaling waarin staat: want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Ja, als je dus niet naar de boodschap luistert en je doet er niks mee, dan ben je net als iemand die in de spiegel kijkt. En ja, dan zie je jezelf en dan loop je weg en dan ben je alweer vergeten hoe je eruit ziet. Als wij niets met deze boodschap doen, het feit dat wij onze veiligheid in Jezus Christus hebben, dat daar onze identiteit in geborgen is, als wij die boodschap vergeten, ja, dan weten we ook niet wie we zijn. Dan zijn we identiteitsloos. En dan is het ook niet heel gek dat we uiteindelijk compleet het spoor bijster raken in deze wereld. Maar als we wel onthouden wie wij zijn en in wie wij verborgen zijn, dan komen wij tot de ontdekking dat ons beelddragerschap van God in moeilijke tijden absoluut overeind blijft en zelfs sterker gemaakt kan worden. Ja, de vraag is: hoe kunnen we dat beelddragerschap in deze tijd, tijdens de coronacrisis, tijdens misschien ook andere moeilijke momenten in ons leven, hoe kunnen we dat uitwerken en daardoor ook versterken? Ik denk dat deze periode, de tijd waarin we nu leven, voor een heel aantal mensen uitgelezen kansen biedt om dingen anders te gaan doen. Het is anders als je in de zorg werkt, want dan ben je alleen maar aan het rennen en aan het vliegen en dan blijft er weinig vrije tijd over. Maar ik denk dat er een behoorlijke groep mensen is die ja tijd overhoudt nu, maar ook zijn tijd anders in moet delen. Restaurants zijn dicht, sportscholen zijn dicht, je kunt op zondag niet naar de zondagse samenkomst. Hè? Vanzelfsprekende structuren zijn komen te vervallen. En dat leert ons relativeren. Ja, ook als je de verhalen hoort van mensen die zo ontzettend moeten lijden onder dat virus, dan leert ons dat relativeren. Als je de lijkkisten opgestapeld ziet in Bergamo, als je hoort van de aantallen mensen die komen te overlijden, dan leert ons dat te relativeren. Hoe belangrijk is nu datgene waar wij ons altijd zo druk over maken? Ons huis, onze auto, onze vakantie. Ja, ik denk dat we dat allemaal op dit moment wel aardig kunnen relativeren. Maar onthoud dan datgene wat je nu gerelativeerd hebt. En neem dat ook mee voor na de crisis. Maak je dan ook niet meer zo druk om al die bijzaken in het leven. En bedenk dan in deze tijd, daar zijn de mogelijkheden ook wel toe, wat je opties zijn om ja, je privéleven, je werk, je vrije tijd, ook je omgang met anderen, je taak binnen de plaatselijke gemeente, je taak als christen, om dat kwalitatief beter in te vullen. Hoe kan je dat doen? Misschien meer tijd voor de mensen om je heen, meer tijd voor God, Meer tijd voor de gemeente. Dan kunnen we de stap ook nog groter maken. Hoe kunnen wij in onze afbrokkelende samenleving als gelovigen, maar ook als je als gelovige samenkomt, als gemeente van christenen, klaarstaan voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Die aan de onderkant van de samenleving bungelen. En dat is een vraag die ik u mee wil geven. Om daar in ieder geval eens over na te denken. Eerst is het van hoe sta je zelf tegenover Christus? Hoe sta je zelf in die schuilplaats? Hoe sta je zelf in wat we, zoals we het eerder noemden. Hoe sta je zelf in dat geheim van de hoogste? Hoe zetel je in het geheim van de hoogste? Is dat iets wat je voor jezelf houdt? Of deel je het uit? Ik sluit af met een eigen interpretatie van 2 Korinthe 1 vers 4. En daar staat dan: God troost ons in alle moeilijkheden, zodat wij hen kunnen troosten die ook in moeilijkheden zijn. Dit doen wij met dezelfde troost waarmee wij zelf door God getroost worden. En zo mogen wij in deze bizarre tijd, want dat is het, van ontvangers van troost uiteindelijk worden tot uitdelers van troost. En dat is hoe wij uiteindelijk kunnen verbeteren, ondanks de enorme crisis die er nu is. En dat is ook de spiegel die de coronacrisis ons voorhoudt. Dat we andere gelovigen kunnen en mogen zijn dan we gisteren waren. Dat we mogen groeien in Christus. En dat we in die groei dat niet alleen voor onszelf doen, maar dat we daarin ook anderen mee mogen nemen. Tot zover. Ik wens u Gods onmisbare zegen en kracht toe tijdens deze crisis. En we willen samen nog danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo op deze bijzondere wijze weer toch een soort bij elkaar mochten komen om uw woord te openen, om daaruit te leren, om daaruit opgebouwd en bemoedigd te worden. Maar dat uw woord ons ook een spiegel voorhoudt. Aan de ene kant ontvangen we zo ontzettend veel in uw Zoon Jezus Christus. We mogen weten dat ons leven verborgen is met Christus in God. We mogen weten dat we zetelen waar de Allerhoogste is. Dat maakt ons veilig. Ja, niet voor ziektes, niet voor de dood, niet voor tegenslag, voor moeite, voor allerlei ongemakken die ons kunnen treffen of tegenslagen, maar wel geestelijk. In geestelijk opzicht zijn wij als gelovigen onaantastbaar. En wilt u ons ook op momenten dat we het moeilijk hebben, wilt u ons steun en kracht geven? Want ondanks dat we in geestelijk opzicht onantastbaar zijn, kunnen we soms nog zo ontzettend lijden onder het leed dat ons hier op aarde treft. Heer, en in dat leed wilt u bij ons zijn, door uw woord, door uw geest. Maar mogen we ook weten dat Christus op dezelfde wijze geleden heeft als dat wij nu lijden, alleen al zonder te zondigen. En dat hij daarom ons verdriet, ons pijn, onze moeite, onze zorgen, dat hij dat begrijpt. Heer, leer ons om onze zorgen bij u te brengen, in gebed. En leer ons om van daaruit verder te groeien, om in dankbaarheid terug te kijken op datgene wat fijn en wat goed was in ons leven. Ook in relatie met u. En dat we daarop voort mogen bouwen, ondanks dat de omstandigheden nu moeilijk zijn. En dat ons dat ook hoop mag geven, namelijk dat u die in ons begonnen bent om een goed werk te doen, dat zal blijven doen tot op de dag van Christus. Dat zal blijven doen tot op de dag dat we in heerlijkheid aankomen. Ja, Hemelse Vader, en dan willen we u tegelijkertijd toch ook danken dat we mogen weten dat u met ons mee wil gaan. Dat u in ieder van ons kent. U kent ons verdriet. U kent onze pijn, u kent onze moeite, u weet wie wij zijn, u weet ook wat we nodig hebben. Heer, dan mogen we weten dat u met ons meegaat. En dat als wij niet meer kunnen bidden, als wij niet meer tot u kunnen spreken, dat uw geest dat voor ons wil doen met onuitputtelijke verzuchtingen. Heer, en misschien luisteren we wel in eenzaamheid, omdat we nu al dagenlang alleen thuis zitten en alleen misschien wat via telefoon of internet wat van anderen horen. dan zijn we wellicht naar de mens gesproken eenzaam, maar we hoeven niet alleen te zijn. U bent altijd bij ons en als we ons dan eenzaam voelen, help ons dan om in gebed tot u te gaan. Hemelse Vader, zo willen we dit alles bij u brengen. Wilt u ook maar de naprediker zijn? Wilt u dit ook maar uitwerken in ons hart, waar we het nu over gehad hebben? Maar wil u toch al vooral danken voor het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat dat de basis is, dat dat de rots is waarop we mogen staan. Dat dat onze hoop en onze zekerheid is. En dat we mogen weten dat wat er ook gebeurt, we uiteindelijk veilig thuis mogen komen in het hemels vaderland. Dank u wel daarvoor. Amen.